Welkom bij de podcast over babyverlies. De plek waar moeders die babyverlies hebben meegemaakt hun verhaal kunnen delen en gehoord worden. Mijn naam is Desiree van Nieuwenhoven. Als mama van Tom en Tim, die in 2006 en 2007 stilgeboren werden, en als iemand die zelf een miskraam heeft ervaren, ken ik de diepe sporen die zulk verlies achterlaat. Ik heb deze intense reis van verdriet naar kracht doorlopen en wil dat pad nu verlichten voor anderen. Dat doe ik in de Stillborn Sisterhood, een community voor vrouwen met babyverlies. Het delen van deze verhalen kan soms overweldigend zijn, dus nemen we een pauze als dat nodig is. We zijn hier om te luisteren, te begrijpen en te steunen, dus zet je schrap voor diepgaande gesprekken die troost bieden, herkenning geven en kracht geven. Veel luisterplezier.
In deze podcast praat ik met Tamara. Tamara, wat fijn dat jij je verhaal wilt doen. Zou je je willen voorstellen? Wie ben jij?
Hoi Desiree, ik ben Tamara en ik ben moeder van 5 miskramen.
Ja. Zou je willen vertellen wat jouw verhaal is? Wat is jou overkomen?
Mijn eerste miskraam was een natuurlijke miskraam. En op dat moment dat wij die miskraam kregen, was ik eigenlijk al een paar jaar door het ziekenhuis eigenlijk verkeerd gediagnosticeerd.
En waarover was je gediagnosticeerd?
Ik was gediagnosticeerd als zijnde in de overgang.
Oh.
Dus mijn eerste miskraam kwam eigenlijk uit het niets. Ik was wel misselijk die periode ervoor. Maar niet dat we dachten er is wat. En door de misselijkheid ben ik op een gegeven moment begonnen met testen van of het zwangerschap kon zijn. En toen had ik een heel licht streepje. En dan ga je om de 2 dagen ga je testen omdat je het niet gelooft eigenlijk. En zo na 2 weken verdween het streepje. Maar had ik een zware bloeding, ben toen naar de huisarts gegaan van, ik heb een bloeding, ik heb streepjes gehad op een zwangerschapstest, zou dit een miskraam kunnen zijn? En toen heeft de huisarts mijn HCG getest, daar kwam niks uit op dat moment. En toen heeft hij mij wel doorgestuurd naar de gynaecoloog om te kijken of mijn diagnose die voorheen gesteld was, of dat klopt, ja of nee.
Ja, want het moet voor jou wel heel raar zijn geweest als jij vanuit onderzoek blijkt dat jij in de overgang bent en dan ben je opeens zwanger. Dat moet een soort van ongeloof zijn geweest dat je dacht, hé, klopt dit wel?
Ja, zeker, zeker. Het was ook van, hoe kan dit? Ten A, ten B, we wisten niet beter dan dat ik geen kinderen zou krijgen. Dus ik had er eigenlijk al vrede mee op dat moment. We zullen geen kinderen krijgen. Toen ik mijn man ontmoette, mijn nu man, toen vriend, ontmoeten, heb ik ook daadwerkelijk in de eerste maand tegen hem verteld van, joh, als je kinderen wil, moet je niet bij mij zijn, want ik ben in de overgang geplaatst, eigenlijk. Daar had mijn man vrede mee en die zei van, we zien wel wat er gebeurt.
Dat is wel super lief, hè? Dat is echte liefde, toch?
Ja, echte liefde. Ja. Echte liefde. Hij zei ook altijd van, ik heb voor jou 100% gekozen, ongeacht wat er gebeurt.
Ja, stof. Maar voor jou wel heel bijzonder dat je dan opeens zwanger bent. En toen je zwanger bleek te zijn. Voelde je ook gelijk veranderingen in je lichaam en voelde je ook echt gelijk zwanger?
Op dat moment, bij de eerste miskraam, echt niet. Want het was gewoon vol ongeloof van, ik doe die zwangerschapstest en ik zie een streepje verschijnen. Het was zelfs zo erg dat ik het Jelgen, mijn man, niet verteld heb op dat moment. Om de 2 dagen getest heb natuurlijk. En op een gegeven moment was het weg, toen kwam die bloeding. En eigenlijk na die bloeding heb ik pas mijn man verteld van, joh, dit is er geweest. En op een gegeven moment kwam er bij de gynaecoloog dus uit de testen bleek dus dat ik wel zwanger kon worden. Dus dat ik niet in de overgang zat op dat moment.
En je wordt dan denk ik ook emotioneel en gevoelsmatig ook gewoon van alle kanten heen en weer geslingerd. Want je stelt je erop in, oké, door zo'n diagnose, ik kan niet moeder worden. En dan ben je opeens zwanger en dan krijg je een miskraam. Dus dat zijn echt van die emotionele rollercoasterbanen waar je gewoon van hoop naar verlangen, naar verdriet en pijn en rare gevoelens gaat, vermoed ik.
Nou, het rare is ook op dat moment geweest dat bij die eerste miskraam eigenlijk de huisarts ergens in november, 1 dag voor dat mijn broertje ging trouwen, ons vertelde van, joh, we denken toch aan een miskraam. En op dat moment was er wel getest, maar ze twijfelde heel erg. Op dat moment begint je rouw. Maar omdat ik op dat moment 40 was, hebben ze me eigenlijk doorgestuurd van de gynaecoloog uit naar de fertiliteitskliniek.
Ja.
En op dat moment zaten wij in een fertiliteitstraject. Waardoor ik in die maand helemaal niet het idee had van, oh, er gaat wat gebeuren waardoor je zwanger raakt. Ik heb niet kunnen rouwen om het feit van dat ik een miskraam gehad heb. Want ja, er gaat zoveel door je heen. Ten A moet je wennen aan het feit dat je niet meer in de overgang zit.
Dat ja, want ineens, je had je eigenlijk al helemaal opgesteld op een leven zonder kinderen. En dan word je in 1 keer zwanger. En dan krijg je miskraam. En dan word je naar een fertiliteitskliniek gestuurd. Dus het is echt gewoon, ja, van alle kanten word je overal heen en weer geschoten.
Ja, en ik heb die maand ook eigenlijk overleefd in plaats van beleefd.
Ja, ik snap dat wel. Want ja, je verlangen, ik weet, wij kennen elkaar al wat langer. En ik weet dat jij een enorme kinderwens had. En ja, dan wil je gewoon, je gaat overleven. Omdat je gewoon denkt, ik moet door. Want ik heb een soort van haast, ook vanwege jouw leeftijd. En dan bij een fertiliteitskliniek, ja, dan wil je gewoon 1 ding. En dat is zwanger worden.
Zwanger worden.
Ja.
Klopt. En dan om even over het fertiliteitskliniek te praten, dan krijg je dus dat iemand anders voor jou gaat bepalen of jij daadwerkelijk het fertiliteitskliniek of het fertiliteitstraject in mag.
En dus je geeft eigenlijk alles uit handen? En iemand, ja. Hoe voelde dat voor jou?
Op dat moment was ik daar boos over. Waarom wordt er door een gynaecoloog op dat moment bepaald over het feit of jij wel of niet een kind mag krijgen? En dan is het met name het feit dat je weet dat er een boze buitenwereld is, bij wijze van. En daar lopen mensen in rond die hun kinderen bij wijze van wel gekregen hebben, maar niet willen. Wie is zij om te bepalen over mij dat ik een kind mag krijgen?
Ja.
En daar was ik op dat moment echt heel erg boos over. Van wat als zij nee zegt, terwijl wij weten dat we waarschijnlijk de meest mooie ouders zullen zijn en de meest mooie dingen kunnen doen met kinderen enzovoorts. Maar dat komt ook doordat wij het traject daarvoor hebben wij geprobeerd om pleegouder te worden.
Ah, dus je bent al nog een keer, want als je pleegouder wil worden, dan moet je ook door een bepaald traject gaan. Andere mensen
Klopt.
Ook bepalen of jij ouder mag worden. Ja.
Klopt. En doordat wij door mijn verleden afgewezen zijn,
okay.
had ik zoiets van, wat als de gynaecoloog die nu bepaalt of wij dat traject in mogen, ook nee zegt. De oude situatie speelt heel erg mee in de nieuwe situatie op dat moment.
Ja, misschien loopt het ook wel in elkaar over. Plus het feit dat je een miskraam hebt gehad, waardoor je in de rouw zat. En dan wil je heel graag toch kinderen, want het blijkt opeens wel te kunnen. En
ja.
Dan uiteindelijk kregen jullie wel groen licht. En hebben jullie via het fertiliteitskliniek zijn jullie zwanger geworden, toch?
Ja, klopt. Klopt. Bij de eerste terugplaatsing hebben we gegokt op een tweeling. In de eerste situatie dat ik toen zwanger was, dat hebben we bij de tweeling ook erg gehad. Dat ik,
okay.
dat ik hetzelfde voelde, dezelfde symptomen had, noem maar op. En toen wij gingen testen, toen hadden wij geen positieve test.
En wat deed dat met jou? Want dat is natuurlijk gewoon...
Die heb ik veel beter beleefd dan de eerste.
Dat snap ik.
De eerste die was van ongeloof en dat soort dingen. En de tweede, daar hebben we bewust gekozen om twee terug te plaatsen. En op het moment dat wij eigenlijk die test in ons handen hadden, in die wachtweek durfde ik niet te testen, omdat je weet, dan gaat van alles door je hoofd heen, van je bent zwanger en je wordt wel, op het moment dat je dan test, word je gefopt.
Ja.
Door de medicatie en door je terugplaatsing kan het zijn dat een test positief uitvalt, terwijl die achteraf een paar dagen later ineens negatief kan zijn.
Nou, maar dat is dan ook een stukje bescherming voor jezelf. En dat is dan
Klopt.
Wel dat ze dat gewoon teruggeven aan jou. Van laat het gewoon even met rust, hoe graag je het ook wil weten. Want dat hoor je vaak, dat ja, meten is
Klopt.
Weten, zeggen ze. En als je
Klopt.
Die streepjes maar ziet, ja, dan ben je zwanger. Dus een stukje bescherming daarin voor jezelf begrijp ik ook dat dat gewoon nodig is. Maar toen bleek je dus niet zwanger te zijn. En toen
bleek ik niet zwanger te zijn. En toen had ik eigenlijk op een gegeven moment van, joh, ik heb nu een tweeling die niet zich doorontwikkeld heeft. Ja, wat gaan we doen op dat moment? En op dat moment ga je ook door. Want je wil gewoon, je hebt als doel, je hebt maar één doel op dat moment.
Kinderen
dat
krijgen.
Dat is dus zwanger worden.
Ja.
Zwanger worden, zwanger worden, zwanger worden. toen hebben we er, laat maar zeggen, iets langer over gedaan dan normaal. En bij de derde terugplaatsing ging gewoon alles verkeerd. Of ja, ik noem het de derde terugplaatsing, maar het is een tweede terugplaatsing, want we hadden drie embryo's.
Ja, dus de derde potentiële zwangerschap bedoel je?
Ja, daar heb ik het over. Dus het vierde kindje eigenlijk, als het ware, wat zou kunnen komen. Ik zal de details besparen, want het is echt vreselijk geweest op dat moment.
Ja, wat heeft dat met jou gedaan? Heeft je dat onzeker gemaakt en heeft je dat boos gemaakt, verdrietig? Hoe was het met je eigenwaarde gesteld daarin? Had je zoiets van, ja...
Op dat moment, toen de vierde miskraam een feit was, eigenlijk. Toen ben ik boos geweest, verdrietig. Heb ik op het punt gestaan om zelfmoord te plegen. Het ging echt van het falen van je lichaam tot aan... ik ben het gewoon niet waard om hier te zijn. Weer terug naar, ik moet door. En vooral de mindset van ga door en sta er niet bij stil. En noem maar op, dat heeft echt bij de vierde eigenlijk op een gegeven moment zijn tol geëist. Ja. Dat ik, laat maar zeggen, naar de bedrijfsarts werd gestuurd na 6 tot 8 weken. Ik weet de periode niet helemaal. En ik vertel dat en toen zegt ze, neem eens rust. En toen dacht ik, rust, donderop.
Ja, ja. Maar sorry. Ik snap, maar nu achteraf begrijp je denk ik wel waarom. Want je was eigenlijk non-stop bezig geweest om zwanger te worden. En je kreeg teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling. En niet alleen dat je lichaam je in de steek liet, maar ook dat je de dingen niet goed gingen bij die fertiliteitskliniek. En dat je echt... waarschijnlijk op de toppen van je tenen liep. En zonder dat je het door had. Want je hebt eigenlijk gewoon 4 potentiële kindjes ben je gewoon verloren. En dat is rouw. Dat is verdriet. En als je me alleen maar doordendert. Ja, dan is een advies van de bedrijfsarts gewoon neem eens rust. Een hele goede geweest.
Rust, ja. Ja, wat niet in me zit. Maar dat is een tweede.
Ja.
Ja, toen begon ik eigenlijk van, ik neem wel rust, maar ik ga contact opnemen met de GGZ-begeleider van mijn werk. Waar ik al een keer eerder contact mee had van, goh joh. En die zei tegen mij van, Tamar, dit moet je helemaal niet willen. Wat voel je je nou daadwerkelijk, je hersenen of je hart?
Ja, je voelde je hersenen, denk ik, want je hart was op slot, hè?
Mijn hart was echt compleet op slot. En had alles eigenlijk weggedrukt waar ik op dat moment niet bij stilgestaan heb. Niet gerouwd om heb. Noem maar op, om gewoon... Ik wilde weer zo snel mogelijk aan het werk. En uiteindelijk heeft me dat dus daadwerkelijk in totaal... een jaar gekost voordat ik weer kon opbouwen.
Ja.
Bijna een jaar om weer op te bouwen.
Ja, maar hoe reageerde jouw omgeving hierop? Want mensen kregen jouw omgeving, je vriendinnen en familie. Hoe reageerden die daarop? Waren die er voor je? Kon je je verhaal bij hen kwijt?
Bij mijn moeder wel.
Ja.
Of tenminste bij mijn moeder en bij Jelge natuurlijk wel. En Nien, mijn bestie, daar kan ik het ook wel kwijt. Nien is, laat maar zeggen, heeft gekozen om geen kinderen te krijgen. Dus dat is weer ook, laat maar zeggen, een andere tak van mensen die er gewoon bewust voor kiezen. En in dat jaar gingen we nog een keer natuurlijk zwanger worden.
En dat was een grote verrassing, denk ik.
En dat was een hele grote verrassing, want die had ik niet meer, die hadden we niet meer verwacht eigenlijk. En op een gegeven moment, bij die miskraam, stond ik met een pingpongbal met een embryootje erin in mijn handen. En toen was ook ten A heel duidelijk dat ik daadwerkelijk zwanger al die tijd ben geweest.
Ja.
En daaruit bleek ook dat, dat ondanks dat mijn HCG-waardes dus nul waren op het moment dat ik een miskraam gehad heb, dat ik miskramen heb gehad.
Ja, en voel jij je nu ook, ja, er zullen vast mensen over ons heen vallen, maar voel jij je nu ook moeder van die 5 kinderen?
Ja, absoluut.
Ja.
Absoluut. En met name omdat ik in juni natuurlijk, vorig jaar 2 juni, de stilgeboren geboortedag, met jou in contact kwam, met anderen in contact kwam en daar mijn verhaal mocht doen. En ja, dat heeft heel veel doen. Dat was echt een eye-opener eigenlijk.
Maar
ik mag gewoon zeggen dat ik moeder van 5 ben.
Ja, en voel je dan nu ook dat je die erkenning daardoor krijgt?
Dat je niet altijd in ieder geval.
Nee.
Maar dat komt ook omdat je, laat maar zeggen, soms opmerkingen krijgt die kwetsend zijn.
Ja.
Ook opmerkingen moet maken naar mensen toe om ze te laten inzien van, oh wacht even. Ik ben bij stap 5 bewijs van en Tamar is nog maar bij stap 1.
Ja, want de omgeving heeft ook niet iets tastbaars. Hè? Voor hen is het niet. Terwijl jij waarschijnlijk een leven hebt voordat je zwanger werd en een leven na je zwanger. Want je leven is totaal anders geworden. En je realiseert je nu ook dat de impact zo groot is dat je eigenlijk gewoon een trauma hebt meegemaakt.
Ja, klopt.
En ja, dat hebben we dus ook in de Stillborn Sisterhood, dat we met vrouwen gelijkgestemden praten. We weten allemaal wat het betekent en we hebben daardoor gewoon met elkaar fijne gesprekken. Want we snappen elkaar. En waar de boze buitenwereld, wat jij net ook al eerder zei, gewoon doordendert met alles en vaak goed bedoelde kwetsende dingen zeggen, noemen we dat daar niet. En je oude leven is er niet meer en je hebt nu een nieuw leven. Dus, hoe voelt dat voor jou dat jouw omgeving niet echt heel erg stilstaat bij wat jou is overkomen? Want zo voelt dat wel. Dat ze gewoon, ja, je bestie wel en Jelger en je moeder, maar dat zijn maar 3 mensen. En je andere omgeving, weten die überhaupt dat je dit hebt meegemaakt?
Sommigen wel, sommigen niet.
Ja. Maar voelde je dus wel zwanger? En je had echt zoiets van, voelde je ook je lichaam veranderen?
Ja, absoluut. Absoluut.
En dat is dus voor jou ook het bewijs dat je zwanger bent geweest?
Ja. Ja, je voelt eigenlijk op het moment dat ik dus misselijk werd, voelde ik eigenlijk van, na de eerste keer herken je dat natuurlijk ook veel beter dan die eerste keer, omdat ik het niet helemaal kon plaatsen en niet helemaal mijn vinger op kon leggen. Bij 2, 3, 4 en 5 heb ik dat heel anders beleefd.
Ja.
Voel je veel meer het wordt niet tastbaarder, maar het wordt Even denken hoe dat
het voelt
het
alsof
beste
het
kan.
echter wordt.
Ja, ja, dat dus.
Ja. Hey, en jij hebt in je omgeving niet heel veel mensen die gewoon echt er heel erg voor je zijn, omdat ja, dat is vaak het probleem. Maar wat zou je mensen willen zeggen? Je omgeving. Want er zijn mensen, vrouwen die hiernaar gaan luisteren en die hebben dezelfde situatie. Wat zou je de omgeving willen meegeven? Wat zouden ze kunnen doen? Wat zou helpend zijn?
Vraag of je iets kan doen. En zo ja, wat? Want het kan best zo zijn dat de moeder bijvoorbeeld zelf door rouw zichzelf heel erg gaat aftakelen. En dan bedoel ik met aftakelen...
Verwaarlozen.
Ik eet even niet, noem maar op. En wees ook niet bang om zelf hulp te vragen. Want we zijn allemaal een beetje gewend om geen hulp te vragen.
We kunnen het allemaal zelf, hè?
We kunnen het allemaal zelf, zeggen we. Maar dit heeft zo vreselijk veel impact op welke vrouw dan ook. Of al is het een tweede kindje van een vrouw. Of al is het je eerste miskraam. Het doet er niet toe. Jij weet wat je gevoeld hebt en hoe je je voelt. En als daar gevraagd wordt aan je van, goh, hoe gaat het met je? En diegene die zegt tegen jou van, nee, het gaat niet goed, ga er dan op door.
Loop er niet voor weg.
Loop
ja.
er niet voor weg.
Ja.
Iemand kan een keer zeggen van, nee, het gaat niet goed met me. Vraag dan van, goh, wat kan ik doen om je te helpen? En
ja.
Dat vooral. Want ik denk dat als iemand zich zo rot voelt, zoals ik me op een gegeven moment gevoeld heb, en jij staat op het punt van, oké, mijn leven doet er niet meer toe, omdat ik mijn lichaam faalt, noem maar op, en je denkt... Eigenlijk, of tenminste, je denkwijze gaat echt naar zelfmoord toe, bijvoorbeeld. Dan echt heb je hulp nodig.
Ja.
En dat hoeft niet per se van iemand te zijn, van een psychiater of van weet ik veel wat. Nee. In je omgeving, als je het erover gaat hebben, kom je steeds meer mensen tegen die zeggen van, ja, maar ik heb het ook meegemaakt. En het zijn er zoveel mensen die het meegemaakt hebben.
Klopt, veel meer dan dat we zelf allemaal beseffen, hè?
Ja.
En hoe komt dat? Omdat er gewoon te weinig over gesproken wordt, want het wordt gewoon maar weggegooid, of weggestopt. Ik heb ook niet voor niks een slogan, hoe voorkom je dat een stilgeboorte een zwijggeboorte wordt? Want dat is het ergste wat er kan gebeuren. Want je bent je kindjes al kwijt. En dan wordt er ook nog niet over gesproken. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
Ja, wat wij gedaan hebben is na de vijfde miskraam. Hebben wij hele lieve schoonouders gehad. Waarbij we gevraagd hebben van, goh, zouden we een boom mogen planten? Ten nagedachtenis aan de vijf kindjes die we hebben verloren.
Oh, wat mooi.
En dat mocht. En ja, dus we hebben een appelboom hebben we daar geplant.
Hoe is het met de boom?
Goed.
Groeit hij?
Hij groeit, yes.
En zit hij al in de bloesem dit jaar?
Oh, dat ben ik vergeten te vragen aan mijn schoonouders eigenlijk. Ja.
Wat leuk. Maar dat is wel mooi, want ja. Dan heb je ook iets echt tastbaars daaraan, hè?
Klopt, klopt. Ja. Want wij in de Stillborn Sisterhood hebben we ook wel gesprekken daarover. En dan merk je toch dat er verschil is tussen hoe ver iemand gekomen is in de zwangerschap.
Ja.
En dan hebben we het wel eens over van, goh, ik zou wat meer iets tastbaars willen hebben. En anderen zeggen, nee, juist niet. En het is gewoon grappig dat iedereen daar anders over denkt.
Ja,
en dat... iedereen heeft dat gevoel dus ook van, goh, ik heb bijvoorbeeld helemaal niks tastbaars.
Nee, maar ik heb foto's en weet je, en...
Ja.
En, maar dat maakt dit ook zo ongelooflijk ingewikkeld. Want jij bent mama van 5 miskraamkindjes. Ik ben mama van een miskraamkindje en de stilgeboren Tom en Tim. En andere vrouwen in de stillborn sister. De een heeft wel een stilgeboren baby, de ander heeft het niet. En, maar we hebben allemaal, de rode draad is dat we allemaal...
Allemaal kinderen verloren hebben.
Ja, en, we hebben, en elk verhaal staat op zich. En ik ben Klopt. Groot voorstander van dat elk verhaal even belangrijk is.
En dat is ook zo. Echt.
Ja, en daarom kunnen we ook ongeacht alle gesprekken die we, of alle verschillende vrouwen die in de stillborn sisterhood zitten, kunnen we gewoon met elkaar, we kunnen er echt voor elkaar zijn. Omdat ja, we snappen elkaar en de ene verhaal is niet erger dan het andere, daar gaat het niet om. We hebben allemaal te maken met babyverlies en allemaal op onze eigen manier hebben we pijn, worden we geconfronteerd met wat we niet hebben. En ja, dus dat is gewoon. Maar hoe gaat het nu met je?
Ja, goed.
Als afsluiter.
Heel goed zelfs.
Gaat het heel goed met je? Wat fijn. Ja.
Ja. Ja, zeker. En daar heeft zeker de Stillborn Sisterhood aan bijgedragen.
Nou, daarom vroeg ik het niet. Maar ik zie gewoon wel echt een groot verschil bij jou. Toen ik jou leerde kennen, stonden jouw ogen dof. Stond je gezicht strak. En de Tamara van tegenwoordig, die heeft ondeugende pretoogjes en die lacht veel meer. En die kan vol trots zeggen dat ze mama is van 5 miskraamkindjes.
Klopt.
Klopt, hè?
Helemaal.
Ik wil je bedanken voor je tijd. En fijn dat je met mij je verhaal hebt willen doen. Want dit was voor jou jouw podium om jouw verhaal te doen. En ik vind je een mooi mens. En fijn dat je zo in het leven staat op dit moment.
Dank je wel en graag gedaan.
Dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast over babyverlies. Ik hoop dat de verhalen en inzichten die ik vandaag heb gedeeld jou steun bieden in je eigen proces. Of je helpen om andere vrouwen die dit onvoorstelbare verlies hebben meegemaakt beter te begrijpen. Vergeet niet je te abonneren op mijn podcast, zodat je geen enkel gesprek mist. Elk verhaal doet ertoe en verdient het om gehoord te worden. Wil je meer steun en verbinding vinden? Sluit je dan aan bij de Stillborn Sisterhood, mijn community speciaal voor vrouwen die babyverlies hebben ervaren. Hier kun je in een veilige en begripvolle omgeving jouw ervaringen delen en steun vinden bij anderen die weten wat je doormaakt. Bezoek mijn website of volg mij op sociale media om meer te weten te komen en lid te worden. Samen staan we sterk en voorkomen we dat babyverlies geen zwijgverlies wordt.